Goedemiddag, broeders, zusters en vrienden. Ik mag beginnen deze middag eerst met u een gedeelte te lezen uit 2 Koningen 6. Er staat in vers 1: En de kinderen der profeten zeiden tot Elisa: Zie nu, de plaats waar wij wonen voor uw aangezicht is voor ons te eng. Laat ons toch tot aan de Jordaan gaan en elk van daar een timmerhout halen, dat wij ons daar een plaats maken om er te wonen. En hij zeide: Gaat heen. En er zeide een: Het believe u toch te gaan met uw knechten. En hij zeide: Ik zal gaan. Zo ging hij met hen. Als zij nu aan de Jordaan gekomen waren, hieven zij hout af. En het geschiedde, als een het timmerhout velde, dat het ijzer in het water viel. En hij riep en zeide: Ach, mijn heer, want het was geleend. En de man God zeide: Waar is het gevallen? En toen hij hem de plaats gewezen had, sneed hij een hout af en wierp het daarheen en deed het ijzer boven zwemmen. En hij zeide: Neem het tot u op. Toen stak hij zijn hand uit en nam het. Tot zover. En dat is dan de merkwaardige geschiedenis van de drijvende bijl. Een bijl die drijft gewoonlijk niet, tenminste ik heb er nog nooit zo een gezien. Maar hier gebeurt iets dergelijks wel. Het is een opmerkelijke geschiedenis uiteraard. En deze geschiedenis hoort thuis in de reeks van tekenen die gedaan werden door respectievelijk Elia en Elisa. U weet waarschijnlijk dat deze twee mannen met hun nogal overeenkomstige namen, dat deze twee mannen in het Oude Testament optraden in de tijden van de koningen als eigenlijk de eerste profeten onder Israël. Ik zeg eerste, dat is natuurlijk niet helemaal waar, maar ze zijn wel eerste in een bepaalde zin van het woord, want ze openden de rij van profeten waarvan we de geschiedenis in de Bijbel kennen. Het opmerkelijk is daarbij, en ik zeg dat even kort ter inleiding, dat alleen al deze beide mannen, deze beide profeten zelf, gezien hun positie, een teken waren. Niet alleen dat ze tekenen deden, maar zij waren zelf ook tekenen. Het meest opmerkelijke daarbij is dit grote verschil wat er was tussen Elia en Elisa. Elia, de eerste, was immers de man die vervolgd werd, die geen rust had, die steeds moest vluchten tot over de Jordaan, tot over de Bekrit of zelfs tot aan Sidon aan toe. Een man die op de vlucht was vanwege de vervolging die hem als gelovige ten deel viel en die bij die gelegenheid wel degelijk tekenen deed, wonderen deed, uiteraard wonderen met een betekenis. Daarna krijgen we te maken met zijn opvolger Elisa, van wie we lezen dat hij wel geteld precies 2 keer zoveel wonderen deed als Elia. Bij Elia waren het er 8 en bij Elisa waren het er zelfs 16. Ik heb het uitdrukkelijk nagerekend, maar precies 2 keer zoveel. Hetgeen overeenkomt met de wens van Elisa dat 2 delen van de geest van Elia op hem zouden vallen. Dat is een wens die hij deed en dus kennelijk vervuld ook. Bovendien vinden we bij Elisa juist dat hij niet vervolgd werd, integendeel dat hij in alle rust thuis woonde, zo rustig zelfs dat hij enigszins dat hij wat merkwaardig reageert als er gebeld wordt. Maar het was toen een buitenlander bij hem aankwam met de naam Naaman, die belde en toen stuurde hij de knecht, de butler. Ja, dat was het, een huisknecht, gewoon stuurde hij naar de deur. Hè? Zelfs zoveel rust had hij, dat hij zelfs zijn huis nog niet eens uitkwam. Het is een groot verschil tussen die beiden. Het verschil tussen die beiden, dat is het eigenaardige. Het verschil tussen Elia en Elisa, dat komt eigenlijk tot uitdrukking tussen dat wat er precies tussenin zit. De overgang van Elia naar Elisa. En die overgang van Elia naar Elisa, die vindt plaats op dezelfde plek waar hier dit wonder gebeurt van deze drijvende bijl. Het is namelijk zo dat de plaats waar dit gebeurt is aan de Jordaan bij Gilgal. En dat is precies de plaats waar de geest van Elia overging op Elisa. Maar het is bovendien een plaats die nog veel vaker een rol speelt in de schrift. Maar onder alle omstandigheden heeft het dezelfde betekenis. Om eerst even terug te gaan naar Elia en Elisa. Het moet duidelijk zijn dat deze beiden een beeld zijn van de Heer Jezus. Het is misschien wat moeilijk om dat op een middag als deze naar voren te brengen. Maar de naam Elia betekent zoveel als: Mijn God is Jehovah. En de naam Elisa betekent zoveel als mijn God is zaligheid. Zodat het begin van hun namen met elkaar overeenstemt. Maar het eind van hun naam, als je die twee einden aan elkaar zet, dan krijg je gewoon de naam Jezus. Jehoshua, namelijk Jehovah is zaligheid. Mijn God is Jehovah, de ander is mijn God is zaligheid. En die beide uitgangen samen is dus Jehovah is zaligheid, oftewel Jehoshua, of gewoon in het Grieks dan Jezus. En dat is nou het hele punt. Deze beiden samen, Elia en Elisa, zijn een uitbeelding van de Heer Jezus. Namelijk van eerst zijn komst in vernedering, waarbij hij vervolgd werd. Waarbij hij trouwens de geschiedenissen van Elia aanhaalt. Namelijk die van, in ieder geval die van de vrouw uit Sarepta Sidonis, uit Sarfat bij Sidon. En ook de geschiedenis van Naaman wordt door de Heer Jezus aangehaald. En hij wijst erop dat het buitenlanders waren die in de tijd door deze profeten gezegend werden. Maar in ieder geval, Elia is een beeld van de Heer Jezus in zijn vernedering, in zijn verdrukking, in zijn lijden. Waarna Elisa een beeld is van de opgewekte Christus in zijn verheerlijking en al wat daarmee samenhangt. Nou, deze geschiedenissen die we hier lezen, hebben allemaal precies diezelfde betekenis. Want waar het om gaat is dat een oude schepping een nieuwe schepping wordt. Dat een oude schepping zijn eind vindt in de dood. Of zo u wilt in de wateren van de Jordaan, maar ik had ook kunnen zeggen in de wateren van de zondvloed, of in de wateren van de doop. Maar dan allemaal overdrachtelijk uiteraard. Hè? Maar het gaat om dat die oude schepping zijn eind vindt in het water, waarna uit dat water het nieuwe leven, het leven van de nieuwe schepping tot stand komt. En dat hele proces, dat wordt in de Bijbel genoemd wedergeboorte. Het is een proces waarbij een nieuwe schepping uit een oude schepping voortkomt. Op dezelfde wijze zoals Elisa uit Elia voortkwam. Met dat proces van wedergeboorte hangt samen direct de dood en opstanding van de Heer Jezus. Het is dus duidelijk dat Elia spreekt over de omwandeling van de Heer Jezus hier op aarde in zijn lijden. Waarna volgde zijn dood en zijn opstanding, waarna Elisa een beeld is van de opgewekte Christus en van de wonderen en de zegeningen die door hem ons deel worden. Dat is de volgorde van de gebeurtenissen. Maar de dood en opstanding van de Heer Jezus, kortom de wedergeboorte van de Heer Jezus, die hangt samen met de overgang van het oude verbond naar het nieuwe verbond. Het oude verbond is immers het verbond der wet, wat via Mozes aan Israël gegeven werd. Maar het oude verbond vindt zijn eind, volgens Romeinen 7 bijvoorbeeld, vindt zijn eind in de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Het oude verbond is vervuld. Het is niet alleen een waarheid die wij dispensationalisten graag naar voren brengen, maar het is zelfs een waarheid die bij verbondstheologen bekend is. De oude bedeling werd vervuld in de dood en opstanding van Christus, waarna een nieuwe bedeling tot stand kwam. Een term die zeker in de protestantse godsdienstige wereld wel degelijk bekend is. Een nieuwe bedeling, een nieuw verbond namelijk, wat in werking trad ter vervanging van het oude verbond. En dat door de opstanding van Christus. En over dat principe van de overgang van een oude schepping naar een nieuwe schepping, van een oud verbond naar een nieuw verbond, oftewel de overgang van lijden tot heerlijkheid, over die overgang spreken al deze geschiedenissen en daarom ook deze geschiedenis van de drijvende bijl. Dat blijkt ook duidelijk, er staat namelijk in vers 1 van 2 Koningen 6, er staat: en de kinderen der profeten zeiden tot Elisa, zie nu, de plaats waar wij wonen voor uw aangezicht is voor ons te eng. In de eerste plaats moet ik dan zeggen dat hier niet staat kinderen der profeten, althans niet in de grondtekst. Er staat zonen der profeten, hetgeen letterlijk betekent de erfgenamen der profeten. En deze mensen zijn erfgenamen der profeten om de eenvoudige reden dat ze leerlingen waren der profeten. Dat is een heel gewoon Bijbels woordgebruik. We lezen in het Oude Testament dat Jubal de vader is van allen die orgel spelen. organisten, ja. Ja, Jubal is de vader van allen die, die harpen spelen en die orgels spelen of blazen of hoe dat maar heet. En Jubal is daar de vader van, niet omdat hij organisten verwekt, want zo was het dan niet. Het zou jammer zijn, want er zouden in de zonvloed alle organisten zijn uitgestorven. Soms denk ik dat het ook zo is, maar vanmiddag is mij weer gebleken dat het toch wel weer meevalt. Want wij hebben overal problemen om aan organisten te komen. Hè? Maar goed, dat begrip vader, dat heeft tegelijkertijd de betekenis van onderwijzer. Van iemand die zijn capaciteiten doorgeeft aan anderen. Die zijn bezittingen, ook zijn geestelijke bezittingen eventueel, doorgeeft aan anderen. En dingen als know-how moeten we daartoe rekenen. Dat wordt doorgegeven aan leerlingen. En kinderen der profeten is een uitdrukking voor degene die bij de profeten in de leer zijn. Uiteraard om zelf ook eventueel profeet te worden. Dat is de gedachtegang. En dat vind ik altijd zo aardig, deze Bijbeltekst. Want het is een van de plaatsen in de schrift waaruit blijkt dat een Bijbelschool wel degelijk een Bijbelse zaak is. Het is eigenaardig dat zelfs ik heb vroeger geleerd dat een Bijbelschool eigenlijk niet Bijbels was. Omdat het in de Bijbel niet zou voorkomen. Maar dat is een misverstand, want ik weet er zo 4. Minstens. 3 al in de dagen van Elia en Elisa. Eén daarvan is degene waar het hier om gaat. Dat is namelijk de Bijbelschool van Gilgal. Dat is zo. En dan kennen we er nog een paar. Die worden hier ook genoemd in een paar hoofdstukken eerder. In 2 Koningen 2. In de eerste plaats in vers 2. Nou, vers 3 is het dan. Maar er staat in 2 Koningen 2 vers 3. Toen gingen de zonen der profeten. Waarom men het hier nou wel goed vertaald heeft, weet ik ook niet. Maar hier staat goed, zonen der profeten. Toen gingen de zonen der profeten, die te Bethel waren, tot Elisa uit. Dus daar komen de leerlingen, of althans een deel daarvan, een delegatie zullen we zeggen, van de Bijbelschool van Bethel, die komen naar Elisa met een verzoek. Waarna vervolgens gesproken wordt over nog een andere Bijbelschool waar ze waarschijnlijk mee verbonden waren, omdat Elisa er ook les gaf, of Elia. Dat was namelijk in vers 15... Daar staat, als nu de kinderen der profeten die tegenover te Jericho waren, hem zagen, zo zeiden zij, enzovoorts. Dus je had aan de ene kant zo'n profetenschool in Bethel, aan de andere kant één in Jericho, en er was er bovendien nog één in Gilgal, en dat blijkt dan uit hoofdstuk 4, 2 Koningen 4, vers 38. Als nu Elisa weder te Gilgal kwam, zo was er honger in dat land, en de zonen der profeten zaten voor zijn aangezicht. En zitten, dat heeft altijd te maken met onderwijs, hetzij geven, het geven van onderwijs, dan wel het ontvangen van onderwijs, zoals wij kennen in het Nederlands nog een leerstoel. Dat is niet van echt eikenhout geloogd met leren bekleding, hè? Dat is het niet. Een leerstoel is een overdrachtelijk iets. Het heeft te maken met de positie van degene die onderwijs geeft. Hè? Die heeft een leerstoel in een bepaald vak. Niet te verwarren dus met een lerenstoel. Nou, dus hier zijn er sowieso al 3 waaraan Elia en Elisa verbonden zijn. En wanneer in 2 Koningen 6 vers 1 gesproken wordt over deze zonen der profeten, gaat het kennelijk, want er blijkt uit al wat eraan vooraf ging, gaat het om degene die in Gilgal zijn, laten we zeggen, dus om de Bijbelschool in Gilgal. Dan is het zo dat er staat, deze kwamen tot Elisa en zeiden, zie nu, de plaats waar wij wonen voor je aangezicht is voor ons te eng. Dat is niet omdat het een spookhuis was, maar eng wil zeggen dat het smal was. Het is nauw, het is te klein. Ja, het groeit, dat verwacht je misschien niet van een Bijbelschool, maar dat komt soms voor. Hè? Ja, hier in elk geval wel, de plaats wordt te klein. Maar ik wil u meteen meenemen naar de overdrachtelijke betekenis van dit geheel. Het gaat hier namelijk om diegenen die geïnteresseerd zijn in het woord van God en daarom bij een profeet, iemand die graag wordt er verstand van te hebben, in de leer gaan. Ze laten zich onderwijzen. Ze zitten voor zijn aangezicht, lazen we zojuist in 2 Koningen 4 vers 38. Precies zoals later bijvoorbeeld iemand als Paulus zat aan de voeten van Gemaliel. Te luisteren naar wat er gezegd wordt. Naar wat er overgeleverd wordt. Dus wij zijn er niet zo goed meer aan gewend. Maar een van de meest voor de hand liggende en de meest bruikbare methoden van het doorgeven van kennis is die van het praten en het luisteren. Doorgeven. Het vragen stellen en het luisteren naar de antwoorden en het weer vragen stellen. Niet strijdvragen, niet discussie, want dat is de methode om niks te leren. Maar een vragen om antwoorden te krijgen. En dat is de methode die plaatsvond vanuit de positie van rust van zowel leraar als leraar. Waarbij in die positie van rust men open stond voor onderwijs, met name dan hier in de geestelijke dingen. En het aardige is dan dat die hele situatie waarbij men in rust is en luistert naar het woord van God, dat uiteraard de uitdrukking is voor alle gelovigen, namelijk allen die het woord van God geaccepteerd hebben en die het geloven als het woord van God. Het is nu eenmaal zo dat als iemand zich uitgeeft voor een gelovige, dat we dan ook mogen verwachten dat hij ook geïnteresseerd is in dat wat hij gelooft. Ja, dat is een open deur intrappen misschien, maar voor sommigen is dat toch niet duidelijk. Hè? Als je een gelovige bent, als je gelooft in het woord van God, dan zou je erin geïnteresseerd moeten zijn. Zie. En deze lui zijn dat. En daarmee zijn ze de aanduiding of een beeld van allen die leefden onder het woord van God. En daarmee zijn ze een aanduiding van al diegenen die leefden onder het oude verbond. Want het woord van God was tot op dat moment niks anders dan het oude verbond. Zie, de wet van Mozes dus. De wet, psalmen en de profeten, maar in ieder geval het Oude Testament, voor zover dat gereed was. Maar in ieder geval, men leefde onder dat woord. En die verzameling van gelovigen, deze zonen der profeten, zijn een beeld van allen die onder het woord van de profeten leven. Allen die leven bij het woord van de schrift. Want de hele schrift is immers profetie. En daarmee zijn ze een aanduiding van degenen die leven onder het oude verbond. En van die plaats, namelijk van het oude verbond, wordt gezegd, die plaats is voor ons te klein. Te smal. We hebben er geen ruimte in. We zitten hier gevangen. We zitten onder een juk. We kunnen daar niet in verblijven. En wat men dan ook wil, is niet alleen niet uitbreiden, niet een stukje erbij aanbouwen. Ik hoop dat u dat goed gelezen hebt. Niet een stukje erbij aanbouwen en dependance of zoiets, hè. Nee, dat gebeurt niet. Integendeel, men wil zelfs naar een andere plaats. Men wil naar de Jordaan, om daar niet alleen aan bouwmaterialen te komen, maar op diezelfde plek ook een nieuw onderkomen bouwen. En het moet duidelijk zijn dat de bouw van een nieuw tehuis op een andere plaats simpelweg duidt op het tot stand komen van het nieuwe verbond ter vervanging van het oude verbond. Of wanneer we het geheel op de schepping van toepassen, gaat het om het tot stand komen van een nieuwe schepping in plaats van een oude schepping. Want wat ik zei over het oude verbond, namelijk dat die plaats te smal is, te eng is, dat een mens daar eigenlijk niet in leven kan, dat geldt net zo goed voor de gehele oude schepping. Er is een direct verband tussen het oude verbond en de oude schepping. En aan de andere kant het nieuwe verbond en de nieuwe schepping. Dus hoe dan ook, de bouw van zo'n nieuw onderkomen, dat is de aanduiding van de totstand komen van een nieuwe schepping. En alleen al Elisa zelf is de aanduiding van dat een nieuwe schepping tot stand komt. Elisa in plaats van Elia. En een nieuwe huisvesting in plaats van een oude huisvesting. Een nieuwe Bijbelschool, om het woord er nog maar eens te gebruiken. Dan wennen we eraan, hè. In plaats van een oude. En wat zeggen deze mensen? Ze hebben kennelijk goed onderwijs genoten, want ze weten precies waar ze naartoe moeten. Er staat namelijk, laat ons toch tot aan de Jordaan gaan en elk van daar een timmerhout halen, dat wij ons daar een plaats maken om er te wonen. En Elisa geeft zijn toestemming. Gaat heen. Dat is goed. Zo moet het. Ga naar de Jordaan en daar een timmerhout halen. Er staat timmerhout, omdat het natuurlijk gaat om een stuk hout waarmee getimmerd moet worden, gebouwd moet worden. Het gaat feitelijk om een woord wat normaal vertaald wordt met een balk. Of zelfs met een, hoe zal ik het zeggen? Het wordt zelfs vertaald met dak. Het ene woord. Wel, ze gaan niet elk een dak halen natuurlijk, maar het woord wat hier gebruikt wordt in het Hebreeuws is de aanduiding van een balk uit een dak. Het is zelfs nog sterker, het woord wat hier gebruikt wordt in het meervoud wordt zelfs vertaald met een web. En dan raakt u misschien helemaal in verwarring, want het een heeft te maken met de bouw van huizen, premie A-woningen zal ik maar zeggen. En het andere heeft te maken met natuurkunde, namelijk hoe een spin een haas vangt, wou ik zeggen. Maar dat, nou ja. Maar dat lijkt verschillend, maar het gaat in principe om hetzelfde. Het gaat namelijk om een huisvesting. De zaak is namelijk dat bij deze timmerhouten gedacht moet worden aan balken die zodanig worden opgesteld dat de uiteinden van die balken bij elkaar komen. Zoals wij vroeger meenden in indianententen moeten bouwen, met allemaal stokken rechtop en de boveneinden bij elkaar gebonden. Of zoals men tot vandaag aan de dag nog steeds in Afrika rondavels bouwt, ronde huizen met een dak met een punt in het midden. Dat zijn allemaal balken die op die muur liggen en naar binnen steken. Soms gestut worden in het midden, maar soms ook niet. Want het is een constructie die zichzelf zou moeten kunnen dragen wanneer het goed gemaakt wordt. Het zijn dus balken die van verschillende kanten komen, vanuit alle richtingen zal ik maar zeggen, maar die in het midden allemaal bij elkaar uitkomen. Precies zoals een spin zijn web maakt. Nou, zoals het maakt niet, maar als het klaar is, is het wel zo, hè? Als het web klaar is, dan zijn het allemaal draadoorzaken die in het midden elkaar ontmoeten en dan daarna onderling verbonden zijn. Wel, zo'n soort dak gaat het over. En hier wordt dan niet natuurlijk bedoeld meteen het dak, maar hier wordt in de eerste plaats gesproken over die onderdelen van het dak, namelijk die balken. Maar de essentie van die balken, van die timmerhouten, is inderdaad dat ze bij elkaar komen, dat die houten samen één dak maken en daarom één huis. Maar er zit nog iets anders bij. Er staat namelijk dat elk van daar een timmerhout halen. Dat betekent dat elk van deze profetenzonen één zo'n balk organiseert en bijdraagt tot de bouw van het huis. En dat is heel eenvoudig te herkennen, want dat is een variant op wat Petrus zegt over de bouw van het huis. Hij heeft het over hetzelfde huis hoor, het huis van het nieuwe verbond namelijk. Waar hij zegt dat wij allen gebouwd worden als levende stenen tot een geestelijke woonstede Gods. Dus de gelovigen zelf zijn onderdeel van het bouwwerk. Of stenen, of om dan hier het beeld aan te houden, een balk. Eén zo'n balk uit dat huis, of uit dat dak, uit dat onderkomen. En het aardige is dan dat als zo'n dak klaar is, en u kunt zich voorstellen dat er al die balken bij elkaar uitkomen. Gemeenschap bij elkaar hebben met elkaar, of nog anders gezegd, dat ze elkaar ontmoeten in het centrum. Die is dubbelzinnig, maar hierna onder de koffie zal u dat ongetwijfeld worden uitgelegd wanneer u daarna vraagt. Hè? Maar zij ontmoeten elkaar in het centrum. Ja. Dat is een aanduiding van de gemeente. Een eenheid, uit een verscheidenheid, komend van alle richtingen, maar elkaar ontmoetend in het centrum, namelijk in feite in Christus. En die constructie, daar gaat het hier om. En elk van die gelovigen hier, elk van deze zonen, de profeten, wordt voorgesteld door één zo'n timmerhout, wat hij zelf aandraagt. Nou, een uitdrukking dus van het nieuwe verbond. En vandaar dat Elisa zegt, dat is oké, doe dat maar. En dan staat, en er zei de een, het believe u toch te gaan met uw knecht, en hij zeide, ik zal gaan. Dat kan ook al haast niet anders, want dat is het kenmerk van het nieuwe verbond, dat de Christus van wie Elisa een beeld is, onlosmakelijk verbonden is met de christenen. Oftewel, van de christenen wordt gezegd dat ze één zijn in Christus, met hem verbonden zijn. Oftewel, de Heer gaat met ons mee, onlosmakelijk. Ik weet wel, onder het oude verbond was het ook officieel zo dat de Heer meeging met zijn volk. En ook dat hij in het midden van zijn volk woonde. In Jeruzalem, in de tempel, of in het midden van de tempel, in het heilige der heiligen. Oftewel, in de ark des verbonds, of anders gezegd, in de wolkkolom, oftewel de vuurkolom. Maar in ieder geval in het midden. De Heer woonde in het midden van zijn volk. Maar de tragiek van het oude verbond is dat dat volk die Heer niet wenste en dat de Heer zich dus uiteindelijk ook terugtrok uit dat volk. Hij was er niet meer. De wolkkolom verdween, de tempel werd verbrand, Jeruzalem wordt verwoest en de ark des verbonds is verdwenen. Zo is het gegaan. Zie. Maar onder het nieuwe verbond woont de Heer blijvend met ons. Het is een van de dat is eigenlijk het hoogtepunt, moet ik zeggen, uit de Romeinenbrief, waar gezegd wordt dat wij ervan verzekerd zijn dat niets, maar dan ook niets, ons kan scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus. Dat is een onlosmakelijke verband ontstaan. Een band die niet verbroken kan worden. En dat is het kenmerk van het nieuwe verbond. En vandaar, Elisa gaat mee, uiteraard. En dan staat er, zo ging hij met hen. En dan vers 4, als ze nu aan de Jordaan gekomen waren, hieven zij hout af. Ik moet altijd voorzichtig voorlezen als ik dit vers tegenkom. Ik heb altijd de neiging te zeggen, toen hieven zij hout af. Hè? Altijd wat moeilijk met die haan. Maar zij hieven hout af. Dus ze begonnen dus te kappen. Met bijlen enzovoort. Maar er staat aan de Jordaan. Kijk, en nou gaat het erom of we weten wat er aan de hand is. Deze profetenzonen, die waren van de school uit Gilgal. En vanuit Gilgal ging men naar de Jordaan. Of zal ik het nog anders zeggen? Vanuit Gilgal ging men weer naar de Jordaan. Dus een van de profeten, ik weet niet zo gauw welke, maar een van de kleinere profeten, die zegt, gedenk toch wat er gebeurd is op de weg van Sittim naar Gilgal. Maar de weg van Sittim naar Gilgal komt precies door deze plaats. Want de weg van Sittim naar Gilgal is de weg van Sittim dwars door de Jordaan naar Gilgal. En als je dus van Gilgal naar de Jordaan gaat, ben je op de weg terug van Gilgal naar Sittim, zal ik maar zeggen. En wat ik nou bedoel te zeggen is dit, dat deze plaats die hier genoemd wordt, een belangrijke rol speelt in de Bijbelse geschiedenis. En het is niet zo erg bekend, maar inmiddels is op die plaats al 3 keer het water van de Jordaan geweken, opdat gelovigen daardoor zouden trekken. Dat is al 3 keer gebeurd. En in dat licht bezien is het maar een heel klein wondertje dat die bijl nog eens een keer gaat drijven op het water. Normaal zou geweest zijn zelfs dat gewoon de wateren geweken zouden hebben. Dat iemand met zijn jas of met zijn staf of weet je veel waarmee op het water geslagen zou hebben en gewoon de bodem naar de bodem gelopen zou zijn om daar die bijl op te halen. Er had alles meer wat op de bodem van de Jordaan daar gestaan. Wat te zien is misschien goed om even terug te gaan naar Jozua, zijn naam heb ik al genoemd. Want de naam Jozua is immers de verbinding van de namen Elia en Elisa. Dus dan komen we terecht in Jozua 2. Nou, laat ik maar Jozua 4 nemen. Dan zitten we hier vanavond nog. Jozua 4 namelijk. Waar staat in vers 19... Het volk nu was de 10e der eerste maand uit de Jordaan opgeklommen en zij legerden zich te Gilgal aan het oosteinde van Jericho. En het gaat hier om de doortocht van de kinderen Israëls door de Jordaan na hun 40 jaar van omzwerving door de woestijn. En de laatste kampplaats die men gehad had, waarbij ook de tabernakel was opgezet en waar het volk keurig gegroepeerd rondom de tabernakel gekampeerd had. Laatste plaats was die van Sittim, dat blijkt nog uit Jozua 3. Jozua dan maakte zich des morgens vroeg op en zij reisden van Sittim en kwamen tot aan de Jordaan, alwaar zij overnachten. En ze bleven daar tot op de 3e dag. Want op de 3e dag vindt altijd opstanding plaats. De 3e dag is de dag van de opstanding, van wedergeboorte, van de opstanding van Christus natuurlijk. Maar ook is de 3e dag de dag van de doortocht door de Schelfzee ooit, dat was 40 jaar eerder. Ja. Zie, op de 3e dag. En hier is dus ook op de 3e dag, want op de 3e dag trekt men dan door de Jordaan, waarbij de ark des verbonds, de uitbeelding van de opgewekte Christus, de ark des verbonds, van gemaakt van Sittimhout, overtrokken met goud. Die ark des verbonds, die trok dus uit Sittim, en die was gemaakt van Sittimhout. En die ging de Jordaan in, want de priesters die hem droegen, liepen gewoon het water van de Jordaan in, waarna de water weken. En zij rusten met die ark des verbonds op de bodem van de Jordaan, waarna 2011 later, waarna het volk Israël eveneens de Jordaan passeerde en de andere oever opklom en daar zich legerde in Gilgal. En het eigenaardig is dat we hier te maken hebben met de dood en opstanding van Christus, uitgebeeld in de ark die de Jordaan passeert, en vervolgens de dood en opstanding van de Joodse natie, uitgebeeld in dat het volk zelf de Jordaan passeert. En de volgorde is dan wat eigenaardig, omdat we eerst te maken hebben met de dood en opstanding van Christus, daarna met die van... de dood eigenlijk van de Heer Jezus, daarna de doortocht van de Jordaan, dat wil zeggen de dood en opstanding van Israël, en daarna alsnog de opstanding van Christus. Maar dat is een historische volgorde, want ook het Jodendom kent in het verleden de dood van Jezus, maar kent pas in de toekomst de opgewekte Christus. Maar dat is waarna, als het eerst zelf tot geloof gekomen is in de toekomst. Maar goed, ik wil er niet te diep op ingaan. Het gaat erom dat dit precies diezelfde plaats was. De weg van Sittim naar Gilgal. En zij legerden zich te Gilgal, staat er op de tiende der eerste maand. Legerden zich te Gilgal aan het oosteinde van Jericho. Beide plaatsen kwamen we later tegen, want er was een bijbelschool gevestigd. Dat zijn belangrijke plaatsen. Een van de eerste plaatsen die dan ook ingenomen werd, was Jericho. Ging niet helemaal zonder moeite, maar het gebeurde wel. Zie. Maar wat in Gilgal nog meer gebeurde, vinden we in Jozua 5. Daar staat namelijk in vers 2 van Jozua 5. Te dier tijd sprak de Heere tot Jozua: maak u stenen messen en besnijd wederom de kinderen Israëls ten tweede maal. Toen maakte zich Jozua stenen messen en besneed de kinderen Israëls op de heuvel der voorhuiden. En dan lees ik vers 9. Verder sprak de Heere tot Jozua: heden heb ik de smaad van Egypte van u lieden afgewenteld. Daarom noemde men de naam dier plaats Gilgal tot op deze dag. Want, zeg maar dan, Gilgal betekent afwentelen. Dat is waar. Gilgal betekent gewoon draaien, rollen. Maar tegelijkertijd heeft het op andere gronden de betekenis van weer gestalte aannemen. Voor de tweede maal gestalte aannemen. Net zo goed als dat Israël hier voor de tweede maal besneden werd. In vers 2, zo betekent Gilgal voor de tweede maal gestalte krijgen. Oftewel, het is het gewone Hebreeuwse woord voor reïncarnatie, want zo vertaalt men het dan. Maar dat is natuurlijk onjuist. Het betekent namelijk wedergeboorte. Het is het oudtestamentische woord voor wedergeboorte. Want wedergeboorte drukt zich uit in het rollen van het wiel. Het wiel wat één slag maakt, zich omwentelt, dus opnieuw dezelfde stand aanneemt, maar dan op een andere plaats. Dat is het. En dat zo is, dat kan ik heel gemakkelijk aantonen, want wedergeboorte is opstanding. Maar voor de opstanding was het nodig dat de steen, dit keer niet een mes, maar het was wel steen, dat een steen, of de steen, werd afgewenteld van het graf. Waarbij verteld wordt dat geen mens in staat was om die steen weg te rollen. Dat is ook raar, want ze waren wel in staat om die steen ervoor te krijgen. Maar ze konden hem niet wegrollen. Waarom niet? Omdat het wegrollen van die steen de uitdrukking is van opstanding uit de dood, van nieuw leven, van wedergeboorte. Dat kan geen mens. Maar dat is wat God deed. Zie? Dus op alle mogelijke manier wordt hier gesproken over wedergeboorte, meneer Nicodemus. Dat is een van die verborgenheden uit het Oude Testament. Maar verborgen, ach, als je het één keer leert zien, dan staat het overal zo duidelijk. Het is deze plaats, Gilgal, die spreekt over het afwentelen van de smaad van Israël, maar het spreekt daarom over het wedergeboren worden van Israël, want de wijze waarop smaad wordt afgewendeld is die van wedergeboorte. Daarom is het ook hetzelfde woord, wedergeboorte. En de doortocht door de Jordaan op zich is, zoals iedereen weet, een uitbeelding van de dood. En opstanding uiteraard. We spreken dan ook over de doodsjordaan. En we zingen die Negro spirituals over I'm going to lay down my burden down by the riverside. Bij de rivier zal ik mijn lasten neerleggen. Of we zingen Roll Jordan Roll. I want to go to heaven when I die. Is dan de volgende regel, hè? Laat de Jordaan maar rollen. Ik weet niet of zij de dichter begrepen heeft wat het betekent. Roll, Jordan, roll. De Jordaan rolt volgens deze terminologie. En dat is het. Want rollen is wedergeboorte. En de Jordaan rolt inderdaad. De rivier rolt. Weet je waar de Jordaan naartoe rolde? Adreskunde. We doen alle vakken door elkaar bij ons altijd. Mensen zeggen altijd, doen jullie alleen maar bijbelstudie op een bijbelschool? Wat raar. Nee, wij doen alle vakken, maar het, bij ons heet het alleen allemaal bijbelstudie. Naar de Dode Zee, ja. Naar de Dode Zee, ja. Nou zal ik u niet adviseren om daar een bijl in te gooien, maar als u er nou toch eens komt, moet u uzelf er eens in laten vallen. En dan blijkt dat je blijft leven. Ook als je niet kunt zwemmen. Want in die Dode Zee drijft de mens namelijk. Dat heeft Archimedes weer wat mee te maken natuurlijk. Iets met een opwaartse druk enzovoorts. Want het soortelijk gewicht dan wel de volumieke massa. Want dat hebben ze veranderd. Heeft iemand mij verteld tenminste. Van dat water is groter, is hoger of groter dan dat van de mens. Daarom drijft het daar. Maar dat is nou het aardige, dat is aardrijkskunde. En ik heb je aardrijkskunde geleerd dat het zo'n merkwaardig verschijnsel is. Wat nergens voorkomt, wat men ook niet helemaal goed begrijpt. Want er loopt allemaal water in, er loopt allemaal meer water in die Dode Zee. En het water wordt daar niet hoger, het loopt er ook niet meer uit. Er is geen uitweg meer. En men zegt dat komt dat het water verdampt. En dan denk ik, ja, dat zal wel. Maar ik wou dat ik het nooit geweten had. Hè? Want wat er gebeurt is gewoon dat die Dode Zee, dat wat wij dood noemen, blijkt in de praktijk leven te zijn. Zout, dat is dat wat in het spijsoffer gedaan moest worden in de Bijbel. Het zout is namelijk een beeld van de geest van God. Zout is dat wat conserveert. Zout is dat wat eeuwig leven geeft. Zie. Vandaar dat de schrift zegt, gij zijt het zout der aarde over de gelovigen. En deze zoutzee is geen dode zee. Ja, van de mens uitgezien is het dood, ja. Maar van de Bijbel uitgezien en van God uitgezien is leven. De mens drijft daar. De mens ondervindt daar zo'n grote opwaartse druk dat hij de zwaartekracht overwint. Dat hij de negatieve werking van de oude schepping overwint. Dat hij niet meer verder valt. Maar in tegendeel leeft. En blijft drijven. Want daar gaat het hier om. Alleen hier zijn we nog niet eens bij die zogenaamde Dode Zee. Maar hier zijn we op die plek van de Jordaan, waar de wateren van de Jordaan moesten wijken. Om nieuw leven voor te brengen. Waar het water moest breken, en dat is inderdaad dubbelzinnig bedoeld. Waar het water moest breken om leven voor te brengen. Dat gebeurde daar onder Jozua. Maar het principe wordt herhaald in de besnijdenis. Die plaatsvond. Het wordt herhaald in de naam van de plaats waar ze zich vestigden, Gilgal. Het wordt herhaald in de procedure van het oprichten van die stenen aan de oever. Want dat gebeurde daar ook. Men begon daar meteen ook stenen op elkaar te stapelen. Ik had het net over stenen, naar aanleiding van Petrus, maar men deed het daar ook. Men maakte daar opgerichte tekens, stenen, monumenten, die op zich een beeld zijn van opstanding. Al die dingen spreken over precies hetzelfde. En de leraar van Israël wist het helaas niet. Maar het was deze plaats waar deze kinderen der profeten naartoe gingen. En die plaats die had, daarvan moet de betekenis bekend geweest zijn ook aan deze mensen. Want als ik nou een paar versen terug ga, dan kom ik terecht in 2 Koningen 2, waar nog een plaatsnaam genoemd wordt. 2 Koningen 2, er staat in vers 1, het geschiedde nu als de Heere Elia met een onweder ten hemel opnemen zou, dat Elia met Elisa ging van Gilgal, daar zit u weer, de hemelvaart ging vanuit Gilgal. Dat kan niet missen, want Gilgal spreekt over de opstanding en op opstanding volgt hemelvaart. Dat is makkelijk genoeg. Dus men ging uit van Gilgal, en Elia zeide tot Elisa, blijf toch hier, want de Heer heeft mij naar Bethel gezonden. En Bethel betekent gewoon huis Gods. En Bethel is die plaats waar Jacob in de tijd stenen oprichtte. Een steen. En zalfde. U ziet, al die namen wijzen op precies hetzelfde. Het herhaalt zich, ik weet het, maar als je de ene mist, dan heb je de andere nog. Ze wijzen allemaal naar hetzelfde. Dat kan niet misverstaan worden. Bethel is de plaats waar een steen wordt opgericht en Bethel betekent het huis van God. En wij worden immers gebouwd als levende stenen tot een woonstede Gods, tot een geestelijke tempel, tot een huis Gods dus. Dan zie je dat Bethel dus net zo goed een beeld is van een nieuwe verbond en van een nieuwe schepping op grond van dood en opstanding. En dan staat er dat ze vanuit die plaats gingen en dan komen ze terecht bij de Jordaan in vers 8. In vers 6 wordt de Jordaan genoemd, maar dan ben ik hier in vers 8. Er staat, toen nam Elia zijn mantel. Daarom zei je er straks, dat doe je met een mantel of met een staf, want Mozes deed het met zijn staf. En Elia doet het met zijn mantel, hij nam zijn mantel en wond hem samen en sloeg het water. En het werd herwaarts en derwaarts verdeeld. En zij beiden gingen erdoor op het droge. En de wateren van de Jordaan weken. Dezelfde plek. Men kwam van Gilgal naar de Jordaan. En bij de Jordaan week het water weer. En dan staat er, het geschiedde nu als ze overgekomen waren, dat Elia zeide tot Elisa, begeer wat ik u doen zal, eer ik van u weggenomen worden. En Elisa zeide, dat toch twee delen van uw geest op mij zij. Want Elia is een beeld van de dood van de Heer Jezus en Elisa vervolgens van de opstanding van Christus. En de hoedanigheden van Jezus gingen over op de Christus. De hoedanigheden, om het dan anders te zeggen, de hoedanigheden van hem die stierf gingen over naar degene die opstond uit de dood. Of nog anders, hij die opstond uit de dood werd de erfgenaam van degene die stierf. En Elisa werd dan ook de erfgenaam van Elia. En omdat ze dezelfde zijn en de uitbeelding zijn van dezelfde persoon, vinden we dus ook dat het water van de Jordaan weer wijkt als Elisa vervolgens diezelfde weg terugkeert. De eerste keer wijkt het als beeld van de dood van de oude mens en daarna wijkt het als een beeld van de opstanding van de nieuwe mens. Normaal gesproken is dat één geheel. Maar hier wordt het vanwege het verband en voor het verhaal twee keer beschouwd, apart namelijk. Twee delen, vraagt Elisa, dat toch twee delen van uw geest op mij zij. Want Elisa is de tweede nou eenmaal. Precies zoals degene waarvan hij een beeld is, de tweede Adam is. Of de tweede David. Of de tweede Abraham. Of een tweede schepping, een nieuwe schepping namelijk. En daarom twee delen, alles gaat dan dubbel. Er staat vervolgens dat Elia tot hem zegt, in vers 10, gij hebt een harde zaak begeerd, indien gij mij zult zien als ik van bij u weggenomen worden, het zal u al zo geschieden, doch zo niet, het zal niet geschieden. En dan komen we terecht bij vers 12, Elisa zag het en hij riep, mijn vader, want hij wist precies van wie hij erfde. Het gaat niet om wie, door wie hij verwekt was. Hij erfde van Elia en noemt Elia dus zijn vader, heel gewoon, normaal, Bijbels gebruik van het woord vader. Mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. En hij zag hem niet meer. En hij vatte zijn klederen en scheurde ze in twee stukken. En hij hief ook Elia's mantel op die van hem afgevallen was. En keerde weder en stond aan de oever van de Jordaan. En de mantel is een beeld van de uiterlijkheid van de mens. Hoe hij zich toont in de wereld. Van zijn hoedanigheden in deze wereld. Kleren maken hem eenmaal de man. Hè? En de mantel van Elisa blijkt te zijn de mantel van Elia. Hij neemt het uiterlijk van Elia over. Hoewel er een groot verschil is, ook in een uiterlijk, is de mantel dezelfde. En dan staat er in vers 14, en hij nam de mantel van Elia die van hem afgevallen was en sloeg het water. En zeide, waar is Jehovah, waar is de God van Elia? Ja, die. Heel nauwkeurig roept hij de naam Jehovah aan. Want al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Immers, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal wedergeboren worden. Voor al wie de naam des Heren aanroept, zullen de wateren van de Jordaan wijken. Vrije vertaling dus. Nou, Waar is Jehovah, de God van Elia? Ja, die. En hij sloeg het water en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld en Elisa ging er door. Precies zoals eerder. En dit is dus de derde keer dat de wateren daar wijken. En daarna komen we weer op dezelfde plek terecht in 2 Koningen 6. Het was op die plek dat men hout ging halen, hout ging kappen om een nieuw onderkomen te bouwen. Een plaats genoemd in verband met Bethel, Gilgal, de doortocht door de Jordaan enzovoorts. En daar staat er, en het 1 vers 5 van 2 Koningen 6. En het geschiedde als een het timmerhout velde dat er ijzer in het water viel. Ja, het ijzer. Het hout blijkbaar niet. Ik denk altijd dat hier sprake is van dat gewoon de bijl van de steel vliegt. En dat zal ook best wel zo wezen, omdat omdat die gebeurtenis ergens anders in de Bijbel genoemd wordt. In de wet namelijk. En ook in Jozua wordt het aangehaald. De wet zegt namelijk, indien iemand hout gaat kappen, in het bos gaat en de bijl meeneemt en hout gaat kappen, ja, waarom? Er staat er niet bij, maar stel nou dat iemand dat gaat doen, zegt de wet, en de bijl vliegt van de steel, dat staat daar. Stel nou dat dat gebeurt, die bijl vliegt van de steel, en die bijl raakt iemand aan het hoofd zodanig dat hij daardoor gedood wordt, dan is degene die het ongeluk veroorzaakt heeft, dus de dood veroorzaakt heeft door onoplettendheid, die is gerechtigd om te vluchten naar een vrijstad. Naar een speciale stad. Er waren er 6 van officieel in Israël. Hij moest vluchten naar een vrijstad. En daar zou hij veilig zijn voor de wraak van de bloedwreker. Zolang als de hoge priester leeft. Zegt de wet. En als hier gesproken wordt over het kappen van hout. En het losgaan van het ijzer van de bijl. Dan kan het niet anders dan deze geschiedenis in verband brengen met dat wat in de wet genoemd wordt. Alleen moet ik zeggen, hier wordt niemand gedood. Of toch wel? Want dat is dan nog maar de vraag natuurlijk. Want als iemand namelijk afdaalt in het water, is er sprake van dood. En er zijn er hier 2 die het water ingaan. Namelijk de bijl, het ijzer dus, en vervolgens dat stuk hout wat door Elisa wordt afgekapt en wat door hem in het water gegooid wordt in vers 6. Er staat, en toen hij hem de plaats gewezen had, sneed hij een hout af en wierp het daarheen en deed het ijzer boven zwemmen. En aangezien het hout wat hier steeds gekapt wordt een beeld is van de mens als zodanig, is het kappen van het hout wel degelijk een beeld van de dood van de mens. En als hier Elisa een stuk hout kapt en het de Jordaan ingooit, dan is dat stuk hout in de eerste plaats de personificatie van Elisa zelfs, maar daarmee is het een beeld van Christus. Die ooit stierf. Waarom? Omdat het ijzer in het water was gevallen. Is toch iemand gedood dus, doordat dat de bijl van de steel geschoten is. Maar het verhaal is dit, dat het kappen van hout, of het kappen van hout met een bijl enzovoort, dat het te maken heeft met het tot stand komen van een nieuwe woning, namelijk het tot stand komen van het nieuwe verbond en van een nieuwe schepping. En daarbij zou een ongeluk gebeuren, daarom spreekt de wet daarover. Daarbij zou iets fout gaan. En als we dan ook in de evangelie terechtkomen, Matthäus de eerste hoofdstuk, of Marcus of Lucas, dat maakt me niet uit. Als je daar terechtkomt in die eerste hoofdstukken, dan vind je daar vermeld iemand die is aan de Jordaan. Iemand doet de water van de Jordaan wijken op een andere wijze, want hij gooit er mensen in namelijk. En wat zegt hij? Ja, ik heb het er niet over een doopformule. Ik zeg, wat predikte die man? Wel, die man die predikte, de bijl ligt aan de wortel van de boom. De bijl wordt daarmee in verband gebracht. En dan zijn we weer op dezelfde plek terecht. In de Jordaan. waar gedoopt wordt, waar iets gebeurt met de wateren van de Jordaan, die ruimte moeten maken, waarbij aangekondigd wordt, de bij ligt aan de wortel van de boom. Dat is een beeld van dat de oude mens zal worden afgesneden, afgehouden. Dat ook zelfs, want dat zit erbij in opgesloten, dat zelfs de boom van Isaïe zou worden afgehouden, waarna slechts een tronk zou overblijven. Die overigens weer een reisje zou voorbrengen, maar dat is natuurlijk een beeld van de opstanding uit de dood. Ik hoop dat u begrijpt waar het om gaat. Dat de hele procedure van dat houtkappen en een huis bouwen is een beeld van tot stand komen van die nieuwe schepping. En wanneer dat gaat gebeuren, zijn we terecht in de geschiedenis van de Heer Jezus. Want hij zal die nieuwe schepping tot stand brengen. En daar gebeurt ook dat ongeluk. Daar gaat het fout. Door de kracht, door de werking van de oude mens, door de werking van de bijl zou je moeten zeggen. Want ijzer staat gewoon voor kracht. Het woord ijzer betekent zoveel als kracht. Er is meer van te vertellen, maar dat kan ik nu allemaal niet doen. Maar in Daniël wordt gezegd, gelijk het ijzer alles vermaalt, enzovoorts. Er wordt gesproken over een beest met ijzeren tanden. En ijzer is daar een beeld van het Romeinse Rijk, van het wapengeweld van het Romeinse Rijk. Bijvoorbeeld ijzer spelen ze over het geweld en over kracht. Wel, die kracht van die oude mens, het streven van de oude mens heeft ertoe geleid dat er een ongeluk gebeurde. En het ongeluk was inderdaad dat iemand gedood werd, namelijk de Heer Jezus, de zoon van David. Dat is wat er gebeurde. En als de wet voorziet in een plaats om te vluchten dan voor de bloedwreker, dan wordt daarmee aangegeven dat er inderdaad een plaats is waar Israël, maar waar zelfs de hele mensheid kan schuilen voor de wraak van de bloedwreker. Waar de mensheid en ook Israël dus veilig is, zolang de hoge priester leeft. Ja, zegt de wet. Maar diezelfde wet zegt dat de hoge priester sterft en vervangen moet worden als die dood is. En dat Eleazar Aaron zou opvolgen enzovoorts. Maar onder het nieuwe verbond kennen we ook een hoge priester. Niet naar de ordening van Aaron. Wel naar het model van Aaron, maar niet naar de ordening van Aaron. Maar naar de ordening van Melchizedek. En van Melchizedek wordt gezegd dat hij priester is voor altoos. Psalm 110. En daarom, wij die gevlucht zijn in de vrijstad, namelijk in het huis Gods, in de gemeente, die speciale plaats, wij zijn veilig voor de wraak van de bloedwreker. Niet voor de tijd, maar voor eeuwigheid. Want we hebben geen tijdelijke hoge priester, maar een eeuwige hoge priester. Het zijn allemaal bijzaken, ik weet het wel. Maar ik hoop dat u ziet hoe al die dingen in elkaar steken. Die afvliegende bijl, die losvliegende bijl, veroorzaakte inderdaad de dood van de Heer Jezus. En de Heer Jezus was zelf degene die bad en zei, Vader vergeef het hen. Want ze kunnen er ook niks aan doen. Ja, dat zei hij niet. Zij weten niet wat ze doen. Inderdaad. Door onwetendheid gebeurde het. Door onwetendheid, door ongeoefendheid ook, gebeuren zulke ongelukken. En hier gebeurt zo'n ongeluk. En dan blijkt nog dat van die bijl van het ijzer gezegd wordt, want het was geleend. Het was niet eens eigendom. Dat is kennelijk de strekking van het verhaal. Het was niet eens eigendom. Net zo min als dat de natuurlijke mens zijn eigen eigendom is. Hij bezit niet zichzelf, hij is eigendom. De kracht die hij heeft is een geleende kracht. Een kracht waar hij tijdelijk over beschikt en die hij ook weer kwijt zal raken. Onvermijdelijk zal hij die kracht moeten afleggen in de wateren van de doop. Van het graf. De wateren van de Jordaan. Er komt nog wat anders bij. Je staat geleend. Het is ongetwijfeld een goede vertaling, want ik zou niet weten hoe je het hier anders zou moeten vertalen. Ongetwijfeld is die bijl geleend. Maar de andere kant van het verhaal is dat dit woord geleend gewoon betekent uitgekozen, verkozen. Het is het woord Saul. Saul, de verkozene. Degene die ook stierf en zijn koningschap moest overdragen aan zijn zoon, namelijk David. Saul. De man die in eigen kracht met een bijl, een erg botte moet ik zeggen, onderweg was naar Damascus. Maar die hem moest afgeven. En die de weg terug moest. Die wedergeboren moest worden. Zie. De verkozenen. En zo is het met onze kracht, met de krachten van de oude mens. God heeft het verkozen. God heeft die kracht verkozen. Maar een kracht die eerst wordt afgelegd en die vervolgens verbetert, in ieder geval terug ontvangen zal worden uit de wateren van de dood. Wie zijn leven verliest, zegt de schrift. Wie zijn levenskracht verliest, wie zijn leven verliest, zal het behouden. Een ander leven, een leven terug uit het water. Maar een van de grootste geheimen van het leven van een oprechte gelovige is dat hij weliswaar krachtig is en leeft in de overwinning, maar dat die kracht niet afkomstig is uit zijn oude mens of uit de verbetering van die oude mens, maar dat hij die kracht ontvangen heeft juist omdat hij eerst zijn bijl is kwijtgeraakt. Een geleende bijl. Juist omdat hij ongelukken begaan heeft. Juist omdat hij tot de slotsom gekomen is dat hij alles kwijt is en zich gewend heeft tot Elisa, namelijk tot de Heer zelf, die hem een andere kracht terug uit de dood geeft. Een kracht, die kracht namelijk waarmee God de Heer Jezus, onze Heer Jezus Christus, uit de dood heeft opgewekt. Dat is Efeze 1. En daar gaat het om. Er zit nog veel meer aan vast hoor, maar ik kan al die dingen niet allemaal zo snel vertellen. Maar ik hoop dat het principe duidelijk is, dat dit ongeluk wat hier gebeurt in beeld is van dood en opstanding. De bijl verdwijnt, de kracht is weg. En de man doet zijn beklag, zijn genade. Er staat, ach, mijn Heer, staat, ach. Ja, en dan als je nieuwsgierig bent, dan denk je, ja, wat betekent nou ach? Als, wij zeggen misschien ach, maar hoe zegt een Hebreeër dat? Hè? Hoe zeg je dat in het Hebreeuws, ach? En dan blijkt het te staan, aha. Ah, dan heb je ook eens zo'n erlebnis. Aha, staat er. Ja, dat is een woord met één alef, oftewel 1-1 en 2-5. Tweemaal genade, hè? Tweemaal genade, ja. Dat hele woord ach, dat komt verscheidene malen in de Bijbel voor. Altijd is het de vertaling van dit woord aha. Maar als ik dat aha zou moeten interpreteren op grond van de samenstelling van het woord, zou ik moeten zeggen dat iemand die dat zegt een beroep doet op genade. Genade vraagt van God. Dat is werkelijk de betekenis van het woord. En ach, ja, dat is eigenlijk de verbastering daarvan, waarbij de he een geet geworden is. Maar dat komt wel eens vaker voor, hè? Het is aha. Maar het is het aanroepen van de genade van God. En dat doet hij kennelijk ook. En zo interpreteert Elisa dat ook. Want tot Elisa wordt gezegd, ach mijn Heer. En eigenlijk zeg je dus, mijn Heer help mij alsjeblieft. Ik ben aan genade overgeleverd. Ik ben het kwijtgeraakt. Ik ben kwijtgeraakt dat wat niet eens van mezelf was. Het was geleend. Maar datzelfde geleend betekent toch dat het uitverkoren is. God heeft de mens uitverkoren, dat is waar. Maar ik moet erbij zeggen, God verkiest slechts gelovigen. God verkiest geloof. God verkiest hen die een aanspraak doen op Gods genade. En dan is het Elisa die zegt, waar is het gebeurd? Wat is er verkeerd gegaan? Waar zit de fout? De man God zeide, waar is het gevallen? Want als het fout gaat, valt het altijd, dat weet u, hè? Naar beneden meestal. Hè? Ja. Waar is het gevallen? Ik geloof dat het nuttig is dat wij ook als gelovigen, of als wij die gelovigen willen worden, dat wij ons ook bewust zijn van waar het fout gegaan is. In de eerste plaats moet je natuurlijk bewust zijn dat het fout gegaan is. Dat is het belangrijkste. Want dan ben je inderdaad zover dat je genade aanpakt van degene die die genade ook inderdaad aanbiedt. Maar het is erg nuttig om goed te beseffen waar het fout gegaan is. Omdat we daarvoor zouden waken vervolgens. Dat we zouden weten waar onze zwakheid ligt. Wat de fout is die gemaakt wordt. De plaats kunnen aanwijzen. En de plaats is waar het fout is die plaats waar de mens afwijkt van het woord van God. Of laten we zeggen waar de mens afwijkt van God zelf. Maar het is uiteraard hetzelfde. Daar waar de mens gaat in eigen kracht en niet weet waar hij mee bezig is en bovendien zijn bijl niet controleert. Daar waar hij gaat in eigen kracht, daar gaat het fout. Het is heel eigenaardig. Ik weet niet zo gauw waar het staat, maar in een van de dichterlijke boeken wordt geloof ik gezegd dat iemand die hout gaat hakken, die is in gevaar. Iemand die de bijl hanteert. Staat er meteen bij, die is in gevaar. Dat is een riskante aangelegenheid. En inderdaad, ik hoop dat we weten dat het daar fout kan gaan. En wat wij geacht worden te doen, is een beroep doen op de man Gods. Elisa heet hier ineens man Gods. En eerlijk gezegd, ik ken eigenlijk maar één man Gods. Zoals de Heer Jezus Christus, degene van wie wij onderwijs hebben ontvangen. Degene die ons leert. Overigens in alle rust. En hij is degene die zegt, waar gaat het fout? Wat kan ik voor je doen? En hij is in staat om ons zijn kracht te geven. Onze kracht terug te geven, onze bijl terug te geven, bij wijze van spreken. Om onze kracht terug te geven. Hoe dan? Wel, hij doet dat op grond van zijn eigen dood en opstanding. Op grond van zijn eigen hout, wat hier dan dus maar weer eens wordt afgesneden ter illustratie. Het hout van Elisa is het hout van de Heer Jezus zelf. Net zo goed als het kruis dat was. Net zo'n balk officieel volgens de Griekse etymologie. Maar het werd in het water geworpen en je weet hoe het met hout gaat. Het drijft. Het komt boven. Het overwint de wateren. Archimedes. Ja. Hij sneed een hout af en wierp het daarheen en deed het ijzer boven zwemmen. En hij zei, neem het tot u. Het is niks wat men hoefde te doen. Niks wat deze man hoefde te doen. Het enige wat hij moest doen was naar de man Gods gaan. En hem vertellen dat hij overgeleverd was aan genade. Waarna hij gewoon de opdracht mee terugkrijgt. Pak het maar. Pak het maar. Ik weet niet van welke kerk de man lid was. Maar misschien heeft hij wel gezegd. Ja, maar zo gemakkelijk gaat dat niet. Maar zo gemakkelijk ging dat toevallig wel. Dat is niet toevallig natuurlijk. Maar het ging gemakkelijk. Van de kant van de mens. Gemakkelijk was het niet. Omdat dat wat hier wordt uitgebeeld. Het resultaat is van het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus. Dat was niet gemakkelijk. Dus u denkt dat dat gemakkelijk is. Dan hebt u daar nog niks van begrepen. Hebt u niks van begrepen van de weg die de Heer Jezus gegaan is. Door het lijden, door de allerdiepste vernedering. Door de dood zelf heen. Maar omdat hij die weg voor ons gegaan is, is het voor ons zo gemakkelijk. Wat van ons verwacht wordt, is simpelweg, neem het tot u. Neem het aan. Ik kan het niet elke keer doen, maar ik ben geneigd elke keer te eindigen met al die schriftplaatsen, die vele schriftplaatsen in de Bijbel, die spreken over dat een mens niet uit werken gerechtvaardigd wordt, maar door geloof alleen. Niet degene die werkt wordt gerechtvaardigd, maar degene die het woord van God accepteert. Degene die de zaligmakende genade Gods accepteert. Degene die gewoon neemt wat God in genade biedt. En als u zegt dat u zwak bent of dat u uw kracht, uw bijl verloren hebt. Dan zeg ik, ja, zo gaat het met bijlen. Heb u wel eens met dat bijltje gehakt? Ik bedoel het nou letterlijk, heb u wel eens met een bijltje gehakt? Ik wel, maar het gaat altijd fout. Ja, een gekneusde pols en een gekneusde bijl. Dat ding, onvermijdelijk gaat hij van de steel. Op wat voor manier dan ook. Als je er niet vanzelf afschiet, dan blijft hij in het hout zitten en dan probeer je hem los te trekken, dan gaat hij er ook af. Ze moesten eens nieuwe bijlen uitvinden. He, maar het is misschien goed dat het zo is. Ik hoop dat als je ooit nog eens met het bijltje hakt, dat u dan daaraan denkt. Zo gaat dat met bijlen. Je verliest ze. En als vandaag aan de dag archeologen de oorsprong van de mens nazoeken, daar heb ik er altijd zo schik om. Want onvermijdelijk vinden ze bijlen, ja, bijlen vinden ze, ja. Die werktuigen van de mensen die je moest achterlaten. Een beeld van de dood in de grond. Gezonken, gevallen en steeds verder weggezakt. Dat spul. Maar het is de Heer die het laat bovendrijven, die nieuwe kracht geeft uit de wateren van de Jordaan. Ik weet niet of het meteen roestvrij staal was, dat vermeldt het verhaal niet, hè. Maar ik hoop dat het beeld duidelijk genoeg is. Hij zeide, neem het tot u. Toen stak hij zijn vijf uit, zijn hand. Eveneens weer het beeld van Gods genade. Hij stak zijn hand uit en hij nam het. Dat is al wat wij hoeven doen als gelovigen. Als we onze kracht terug willen vinden, is maar één bron van kracht. Een kracht die eerst een oude schepping voortbracht, maar beter nog een kracht die een nieuwe schepping voortbracht. Een kracht die God gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt en gezet heeft aan zijn rechterhand. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Niet alleen in de tegenwoordige eeuw, maar ook in de toekomende. En hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. En hij heeft hem aan ons de gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen. Dat is Efeze 1. Wel, die kracht, die ontvangen wij terug uit de wateren van de Jordaan, uit de wateren van de dood. Ik hoop dat u beseft dat we een afbeelding van diezelfde wateren hier in ons midden hebben deze middag. Wateren die zullen wijken. Wateren die uitbeelden dat de mens zijn eigen kracht aflegt, opgeeft. Maar wateren die weer zullen wijken om nieuw leven voor te brengen. Leven tot stand gekomen door het water zelf, door het woord van God. Water van de Jordaan, wat neerstroomt naar de dode zee. Zo kijken wij mensen daar tegenaan, een dode zee. Er is geen leven in, zeggen wij dan. Maar het was wel het enige water waarin de mens niet verdrinkt en zijn leven behoudt. Het is de dood namelijk voor de hele oude schepping, dus het woord van God. Maar het is de kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En daarom Gods weg met Christus, Gods weg met de mens, Gods weg met Israël, Gods weg met de volkeren, Gods weg met de schepping, wordt uitgebeeld in die simpele handeling van de doop. De enige reden waarom iemand zich zou laten dopen, is dat hij daarmee onderschrijft Gods weg met een gevallen wereld te aanvaarden. De enige manier, de enige Bijbelse manier om via een daad Gods genade te accepteren is niet die van hand opsteken, maar is die van de doop in het water. Een doop waarbij men samen afdaalt in het water. Omdat men geacht wordt af te dalen in de dood samen met Christus. Om vervolgens daaruit op te reizen. Niet in eigen kracht. Men moet er zich uit laten tillen. Men moet het laten doen. Zoals men zich met God laat verzoenen, zegt 2 Korinthe 5. Dat kan ook niet anders, want als je je eigen kracht verloren hebt, kun je alleen nog maar iets laten doen. Het enige wat je kunt laten doen, is verzoening tot stand brengen. Door het werk wat Christus volbracht heeft. Ik hoop dat u begrijpt dat de dood niet een simpele ritueel is waarbij christenen, waarbij mensen toetreden tot het christendom. Of waarbij mensen toetreden tot een plaatselijke gemeente. En zich daarbij bepaalde rechten en plichten op zich nemen. Maar de doop is de uitbeelding van het opgeven van de oude mens. En de raad die ik elke gelovige ook moet geven. Ik zeg het heel voorzichtig. Maar de raad die ik moet geven. Is probeer daarna niks met eigen middelen. Leen niet ergens anders weer een bijl. Hak niet weer met hetzelfde bijltje. Maar leef in de kracht Gods. De kracht Gods. Die de mens tilt uit deze tegenwoordige boze eeuw. En die hem een plaats geeft in Christus, in de hemel. Een plaats waar hij gezegend is met elke geestelijke zegening. En waar hij in Christus meer dan overwinnaar is, in de eerste plaats over de dood. Amen.